Goedenavond weer, luisteraars op deze woensdagavond. We hebben enkele gevangenissen bezocht, waarvan gesproken wordt in het Oude Testament. En we gaan nu over naar het Nieuwe Testament. En de eerste persoon die we daar gaan bezoeken is Johannes de Doper. Daarom lees ik met u een stukje uit Matteüs 11. Ik lees de versen 1 tot en met 6. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen. En zeide tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd, en de doven horen. De doden worden opgewekt, en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover. We ontmoeten nu Johannes de Doper. En een bijzonder figuur, dat is hij. Een heel bijzondere man is hij geworden, de voorloper van de Heere Jezus. Een man die in de schoot van zijn moeder Elisabeth al wederom geboren was. Dat is altijd een wonder. Er komt nooit iets van een mens bij te pas, dus dat kan ook in de moederschoot. Hij is door de Heere geroepen om de weg te bereiden voor de koning die komen zou. Dat heeft hij ook gepredikt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij zou de Heere Jezus zelf ontmoeten. En hij zou hem aanwijzen als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft zijn opleiding genoten in de woestijn. Een mens wordt hij genoemd van God gezonden. God had hem voorbereid en dat betekent hij had hem ook de woorden in de mond gelegd. Hij moest de bekering, de noodzaak van de bekering prediken. En dat de mensen hun eigen wegen zouden moeten verlaten en de Messias, de Christus des Heren, de van God gezonden verlosser zouden moeten volgen, dienen en liefhebben. Dat was de boodschap die hij moest brengen. Maar hij heeft ook een ander perspectief gezien, namelijk dat van het einde. Hij predikte met dat als achtergrond, het einde komt. En de Heere zal zijn al zijn vijanden verdelgen. Daarom predikte Johannes ook over de bijl. De bijl ligt aan de wortel van de bomen. Hij predikte over de wan in de hand van de Heere, om zijn dorstvloer te doorzuiveren. En hij zal het kaf verbranden. Met deze ernstige boodschap kwam hij ook. Hij predikte dus het heil tegen de achtergrond van het oordeel dat waardig was. En tegen die achtergrond werd zijn boodschap over het Lam Gods een dringende boodschap, om daar het heil, om daar vergeving, om daar verzoening te mogen zoeken en vinden. Een vurige man was het. Een man die toch uiteindelijk in de gevangenis terecht kwam. En waarom? Omdat hij een eerlijk en oprecht man was die geen blad voor de mond nam. De zonde ook aanwees. We kunnen daarvan verschillende voorbeelden vinden in de Bijbel. Als hij aan fariseërs en schriftgeleerden eerlijk vertelt wie ze zijn, van nature, adderige bloedsels. Als hij Romeinse soldaten die op hem afkomen, predikt dat zij eerlijk moeten zijn. Hij heeft de zonde dus aangewezen. En dat zonder onderscheid des persoons, want dat heeft hij ook gedaan bij Herodes Antipas. Herodes Antipas was de zoon van de, wat wij dan noemen, de kindermoordenaar, diezelfde naam had, Herodes de Grote. En deze Herodes werd een viervorst. Hij regeerde maar over een vierde deel van het land. En hij was gehuwd, maar wat hij ook deed, en ze leefden eigenlijk zonder op de geboden van de Heere te letten, deze Herodesen waren echte vijanden ook van de Heere en zijn woord. En daarom nam hij er nog een vrouw bij, de vrouw van zijn broer Filippus. En die nam hij dus ook nog, samen met haar dochtertje. En Johannes de Doper heeft dat afgekeurd, met duidelijke woorden. Het is u niet geoorloofd haar te hebben. Dat heeft hem zijn vrijheid gekost. Hij is in de gevangenis terechtgekomen, in het slot Margerus. Dat ligt aan de oostkant, oostkust van de Dode Zee. Daar werd hij opgesloten. En ja, wie zulke dingen durft te zeggen, ja, heeft eigenlijk de doodstraf verdiend, maar dat durfde Herodes nu weer niet. Herodes Antipas was een soort bang voor Johannes de Doper. Ook voor de gunst van het volk waren ze zeer gevoelig. Johannes was natuurlijk een groot profeet en geliefd bij het volk, dus daarom wilde hij Johannes niet doden. Maar ja, de vrouw die hij gestolen had van zijn broer Filippus was natuurlijk ook nijdig dat Johannes dit gezegd had. En ze wilde met rust gelaten worden, haar eigen gang gaan en niet op haar gedrag gewezen worden. En daarom zat Herodes in tweestrijd. Zijn echtgenote wilde dus eigenlijk de dood van Johannes en hij wilde dat liever niet. Hij hoorde Johannes nog wel eens en hij hoorde hem zelfs graag. En door de prediking van Johannes werd hij soms in verlegenheid gebracht. Hij achtte Johannes dus hoog en dat kwam omdat Johannes eerlijk was. Hij had meer met vleiende tongen te maken, deze Herodes, dan met mensen die eerlijk met hem omgingen. Dus dat kon hij toch ergens wel waarderen, maar hij had ook nog eens een geweten natuurlijk. En daar sprak Johannes hem op aan. Hij werd dus vaak in verlegenheid gebracht en wilde hem in ieder geval niet doden. En zo zat Johannes in de gevangenis. Zijn discipelen mochten hem wel bezoeken en dat deden ze ook geregeld. Maar nu gaat het ons niet om die vreemde familie Herodes en om hun zonden, maar om de persoon van Johannes de Doper die dan in de gevangenis zit en die de Heer Jezus heeft ontmoet, hem aangewezen als het Lam van God, maar die dan toch ook gedacht heeft, waar blijft nu de bijl die aan de wortel der bomen ligt? Waar is de wan om zijn dorstvloer te doorzuiveren? Dat was toch ook de boodschap die hij brengen moest. Maar je hoorde allerlei andere dingen van de Heere Jezus. En toen raakte Johannes zelf in verlegenheid. Wie is hij? En toen is zelfs de vraag opgekomen, zou hij wel de beloofde zijn? Zou hij wel de Christus zijn? Zou hij wel degene zijn die beloofd was? Of moest die persoon nog komen? Laten we niet zeggen, wel Johannes, hoe kun je dit toch zeggen? Hij zat in moeilijke omstandigheden, vergeet dat niet. De omstandigheden hebben altijd invloed op een mens. Dat is één. Maar het geloof is ook altijd een aangevochten ding. Het kan bestreden worden. En wie heeft het volledige zicht op wie de Heer Jezus is? Johannes moest ook leren, onderwezen worden. Zeker in de kennis van de beloofde, de zaligmaker. Wie is hij? En daarom heeft hij zijn discipelen naar de Heer Jezus toegestuurd met die vraag. Hij bleef er dus niet mee zitten. Hij wilde daar graag een antwoord op. Dat betekent dat het niet zomaar puur, koud, hard ongeloof was, maar een wezenlijke vraag waarmee hij worstelde. Johannes heeft daar in de gevangenis heel wat afgeworsteld. En nog wel om de allerbelangrijkste vraag. Is hij wel de zaligmaker? En hij grondde dat dus op het feit dat de Heer Jezus rondging door het land en wonderen verrichtte, goed deed aan velen. En hij dacht, waar blijft nu die wan in zijn hand om de dorstvloer te doorzuiveren, om de goddelozen te straffen? Waar is nu de bijl die de boom van de goddelozen zou omhakken? Dat was zijn strijd. En de Heer Jezus heeft de discipelen van Johannes aangehoord en heeft daarop geantwoord. Die vraag was gesteld aan de Heer Jezus en daar krijgt hij nu een uitvoerig antwoord op. En de Heer Jezus komt altijd degene die worstelen, die vragen hebben, die strijden, zeker om die allerbelangrijkste vragen tegemoet. Hij is toch immers dé profeet. Johannes de Doper was een groot profeet, maar niet de allerhoogste. De Heer Jezus was de hoogste profeet. En die heeft ons de weg der zaligheid uiteengezet. Die heeft ook Johannes daar in die kerker onderwezen. En misschien dat u ook de vraag van Johannes de Doper heel goed kunt begrijpen. Want wie is de Heer Jezus? En als we hem dan volgen op zijn wegen en luisteren naar zijn woorden, dan moet daar toch ook licht over opgaan, zeker ook als we bedenken dat de wereld niet het evangelie, maar de toorn van God en de straf op de zonde verdiend heeft. Hij heeft de Heer Jezus dan wel aangewezen als het Lam van God en dat heeft hij ook werkelijk gemeend. Toen stond hij ook in het geloof. Want is er ook veel liefde in zijn hart geweest. Het hart van Johannes de Doper. Als het geloof functioneert, is er ook de liefde in het hart. Dan heeft hij gezegd, hij, Christus, moet wassen. En ik moet minder worden. Maar als het dan komt tot een minder worden. Als de omstandigheden dan tegenzitten. En je met je voeten in een stok zit. En opgesloten omdat je de waarheid hebt verkondigd, dan kan er van alles en nog wat in je hart en in je hoofd omgaan. Deze vraag, wie is hij? En hoe gaat het verder? Hij wist er ook niets van. Met die vragen kwam hij tot de Heer. In alle levensvragen. In de weg die de Heer met mensen gaat en met zijn kinderen gaat, kunnen er soms van die vraagtekens zijn en raadselen. En laten we de weg gaan die Johannes ging, om aan de Heere raad te vragen. Want bij hem is raad, en bij hem alleen. Dat heeft Johannes dan ook ondervonden. Het antwoord van de Heer Jezus aan de discipelen van Johannes de Doper, dat ze moesten doorgeven aan hem, luidde dan ook: boodschap wat je nu om je heen ziet en hoort. Wel nu, dat was eigenlijk wat Johannes zijn probleem was. Hij hoorde niets anders dan dat de Heer Jezus vriendelijk en welmenend het land doorging, wonderen verrichtte en allerlei zieken genas enzovoort. Maar nu komt de Heer Jezus met dit woord en zegt gewoon wat er gebeurt. Maar dat niet alleen. De Heere Jezus zegt dat wat hij, Johannes dan ziet en hoort, wat de discipelen straks ook weer aan hem doorgeven, ze zien dus en ze horen van grote wonderen en dergelijke, dat dat juist zuiver schriftuurlijk is. Dat het alles door de schrift al is aangekondigd. De Heere Jezus haalt eigenlijk in het antwoord aan Johannes de Heilige Schrift aan. Jesaja 35, letterlijk. Dat doven gaan horen en blinden gaan zien. Ja, de enige troost voor Johannes, dat is het woord van God. De Heere Jezus gaat hem het woord voorhouden. Jesaja 35. Dat gebeurt er. En dat is ook de missie van de zaligmaker. Om goed te doen. Niet om de wereld te veroordelen, maar omdat de wereld behouden zou worden. Licht zou er over opgaan, over zijn persoon. Zalig is de man die aan mij niet zal geërgerd worden, die geen aanstoot aan de weg neemt, die ik ga. Want ik ga zelf als het lam van God inderdaad, de dood tegemoet, het lijden en de dood tegemoet, om het lam van God te zijn dat de zonde der wereld wegneemt. Er is plaats voor een evangelie, voor een blijde boodschap. Boodschap dat aan Johannes, en dat is ook overeenkomstig het woord van God. Dat is mijn zending, dat is mijn roeping en daar houd ik mij aan. En hoe zit het dan met die wan en met die bijl, met het oordeel dat toch ook verdiend is? Wel nu, Johannes de Doper wordt wel Elia genoemd. Hij is Elia de Tweede. En Elia heeft ook met dergelijke dingen geworsteld. En ook hij heeft onderwijs gekregen van de Heere. U weet het wel dat hij op de Sinaï moest gaan en zich daar verbergen in een spelonk. En dat er toen allerlei natuurelementen losbarsten. Een storm en vuur en dergelijke, een aardbeving. Maar dat de Heere daarin niet was. Maar dat er op een gegeven moment het zuizen was van een zachte stilte. En toen kwam de Heere. En Johannes de Doper moet ook leren, moest toen ook leren, en wij natuurlijk ook met hem, dat het thans de tijd is van het zuizen van een zachte stilte. De stilte voor de storm. De Heere Jezus is nu nog de redder, de zaligmaker. En straks, als aan het einde van de tijden, dan zal de wereld vergaan. Dan zal straf op het ongeloof komen. Dan zal Jezus zelf de wan in zijn hand nemen om zijn dorstvloer te doorzuiveren en met een bijl de goddelozen als een dorreboom omhakken. Maar voor die tijd is er nog de tijd van het zuizen van een zachte stilte. Dat is de tijd van het aangename jaar des Heren. Dat is de genadetijd, de dag der verlossing. De wel aangename tijd waarin zondaren tot bekering kunnen komen. Een tijd waarvan de Heere Jezus zegt, en zalig is de mens die aan mij niet zal geërgerd worden. Die in plaats van aanstoot aan mij te nemen, mij gaat aanbidden, omdat ik deze weg ga. U kunt van het oordeel van die wan en van die bijl verlost worden. Verlost worden door het geloof in mij. En dan zal dat eeuwige vrederijk aanbreken. Maar voor de ongelovige, die aan mij wel aanstoot neemt, die zich wel ergert aan mij, daar zal het mee gebeuren, Johannes. Dat is ook de boodschap van vandaag. Met die mensen zal het gebeuren, dat Christus zal komen om te oordelen en te veroordelen. Ja, maar die boodschap moest Johannes de Doper doen. En het is wonderlijk dat hij in de gevangenis met deze woorden getroost moest worden. De Heere troost in de moeilijkste omstandigheden altijd met zijn woord. Het is overeenkomstig de weg die voorzegd is in Gods woord. Die ik ook moet gaan, Johannes, en die jij dus ook moet gaan. Alles gaat naar Gods wil. Ook het feit dus dat je in de gevangenis zit. Je bent een profeet. En de profeten wacht het lot van verwerping. Dat zal je overkomen. Ook mij wacht de verwerping. Maar daarna de verhoging. En om mijn verhoging, zullen ook al mijn knechten verhoogd worden. Dat komt, Johannes. Dat komt, o Kerk des Heren, die verhoging. Die verheerlijking zal zeker komen. Na het lijden wacht de heerlijkheid. En dat heeft Johannes ook spoedig ervaren. Hij wist niet wat er gaande was. Herodes was jarig. Hij had vele gasten uitgenodigd. Het dochtertje van Herodias danste behaagd aan al die mannen. Ze mocht wat wensen en haar moeder fluisterde haar in wat ze vragen moest. Ze kreeg haar zin, de dood van Johannes de Doper. En op een gegeven moment ging inderdaad de deur van de gevangenis voor Johannes de Doper open. Maar een scherprechter kwam binnen. En binnen een enkel ogenblik was Johannes uit de gevangenis in de hemel. Van de vernedering, van het lijden in de heerlijkheid, om Christus willen, die ook zijn schuld wilde dragen. En dat is de boodschap ook vandaag. Na het lijden, de heerlijkheid. Na de strijd, de overwinning, voor eeuwig en altoos. Dat is het evangelie, wat ook vandaag nog gepredikt wordt. Het is de tijd van het wel aangename jaar des Heren. Het zuizen van die zachte stilte, waarin de liefelijke klanken van het evangelie nog gehoord mogen worden. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zegene de Heer ook dit woord aan onze harten. Laten we samen om Gods zegen vragen. Heere, ook in onze harten kunnen van die vragen zijn, die raadselen. Johannes zat in de gevangenis. En dan zijn de omstandigheden er ook niet bepaald gunstig. Dan kan het allemaal invloed hebben op je geloofsleven ook. En die vragen die opkwamen, hij is er toch mee aan het goede adres gekomen. En u, Heere Jezus, hebt hem getroost met het woord. Dit is toch de weg naar het heil, de weg van het heil. Prediking van de zaligheid en de vergeving der zonden in het bloed van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En zalig die geloven mag. Dat betekent rampzalig degene die in ongeloof die boodschap verwerpen, die zich wel ergeren aan het werk van de zaligmaker. En dan zal het gebeuren dat het einde verschrikkelijk zal zijn. Wat Johannes gepredikt heeft van die wan en die bijl, dat is toch waar. Laat het ook onze overtuiging mogen zijn, dat het evangelie klinken mag, op deze dag nog. En wie weet, wanneer die dag voorbij zal gaan, dat weet God alleen. Laat ons de tijd uitkopen, ook terwijl de dagen boos zijn. En geef door uw genade, Heere, dat we vandaag mogen vallen voor het evangelie, zonder aanstoot te nemen aan de heerlijkheid en de ruimte in het evangelie, maar dat we voor mogen vallen en u aanbidden, o Heere Jezus Christus. Zegen ons in onze persoonlijke levens met alles wat nodig is. Gedenk heel onze gemeente. Zegen ook het hart dat bedroefd is, neem ons alle voor uw rekening. En wil onze zonde genadig vergeven. Hoor ons nog, om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen God zegen toe en we hopen weer tot de volgende keer.